Goedemorgen gemeente, gasten en luisteraars. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat het over het vijfde gebod, eerbied voor ouders en opvoeders. En de voorganger is dominee Timmerman. Mijn naam is Jouke Laakveld, ik ben vandaag ouderling van dienst. Het zou zomaar kunnen dat u naar aanleiding van deze bijeenkomst of over onze gemeente iets wilt vragen. Dat kan, na afloop van de dienst sta ik voor in de kerk samen met de voorganger en u bent er van harte welkom. De organist vandaag is Jaap Mulder en ook het combo zal een aantal liederen begeleiden. De collecte is voor steunbehoevende kerken. En de kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar, evenals die van tienergroep 2. En de kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 komen niet meer terug in de dienst. Volgende week is het thema van de dienst respect voor het leven, naar aanleiding van het zesde gebod. Deze week is de week van het gebed, waarin christenen bidden voor eenheid. Ons kerkgebouw staat daar aanstaande donderdag voor open en de aanvang is om 8:00. In de contactsleutel kunt u hier meer over lezen. Aanstaande dinsdag wordt er een gemeentevergadering gehouden, waarin uitgebreid gesproken wordt over de begroting van dit jaar en een vooruitblik over de jaren daarop. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. Een vriendelijk verzoek om na afloop weer te gaan zitten voor een presentatie van het Johannesproject. Dan gaan we nu zingen opwekking 464. En na een moment van stilte, belijdenis en groet zingen we uit de Evangelische Liedbundel 476. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, van Hem die hemel en aarde heeft geschapen en ook ons leven heeft geweven in de moederschoot. Hij is trouw en laat ons niet los. Amen. Genade en vrede en Gods ontferming is er voor u en voor jou door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Even als korte intro op het volgende lied. De kinderen in de kinderbijbelgroepen zijn bezig geweest met de schepping. Hoe prachtig God alles heeft gemaakt. De zon, de maan en de sterren. En ook ons en de dieren. Nou, daar gaan we over zingen. Over hoe mooi God alles heeft gemaakt. En daarna mogen de kinderen naar de kinderbijbelgroep. Even een opfrisser en voor de gasten een introductie. We zijn in deze weken bezig met een serie over de 10 geboden. Over de 10 leefregels van God voor ons leven. Zoals net al werd gezegd, vandaag gaat het speciaal over het 5e gebod. Maar ik wil nu eerst voorlezen een moderne eigentijdse verwoording van alle 10e leefregels uit Exodus 20. Daarna gaan we zingen een lied van toewijding. Dat is lied 87 uit de eigen bundel. En mijn voorstel is om dat lied staande te zingen. Dus na de leefregels. Lied 87. Bij het eerste gebod de vraag: welke andere zaken of relaties of doelen in mijn leven zijn belangrijker of nemen mij meer in beslag dan God zelf? Tweede gebod: geen beelden maken. Ken ik God zo en aanbid ik hem zoals hij zich openbaart in de Bijbel? Of pas ik het beeld van hem aan zoals ik hem wil hebben? Ontzag voor de naam, Als ik zeg christen te zijn en de naam van Jezus draag, leef ik daar dan ook naar? Of ben ik schijnheilig geweest in een bepaald deel van mijn leven? Over de rustdag, geef ik werkelijk mijn leven aan God of alleen de restjes van mijn tijd? Eerbied voor vader en moeder, heb ik echt mijn best gedaan om leden van mijn familie, in het bijzonder mijn ouders, alle liefde, zorg en respect te geven die ik kan geven? Niet doodslaan, heb ik plaats gegeven aan vijandschap, bitterheid, wrok? Heb ik slecht van mensen gedacht? Geen overspel, ben ik intiem geweest met een ander? Of heb ik mijn gedachten toegestaan om plezier te hebben in verlangens van intimiteit met een ander dan mijn eigen partner? Niet stelen. Heb ik van iemand anders tijd, dienstbaarheid, geld of goederen ontnomen die niet van mij zijn? Geen vals getuigenis spreken. Ben ik integer geweest de afgelopen week? Heb ik mijn belofte gehouden? Heb ik eerlijk gesproken? Dan het 10e gebod, niet begeren. Ben ik in staat geweest God te danken voor mijn leven? Heb ik vertrouwd op zijn goedheid, wijsheid en hulp? We gaan zingen. Ik aanbid u met heel mijn hart. Laten we samen bidden. Vader, dank u wel dat we u zo mogen noemen. Vader, dat we bij u mogen komen in vertrouwen. Dat als we aan u denken, het beeld voor ons mogen hebben van die vader uit de gelijkenis. Die wacht op verloren zoons en dochters. Dat we mogen denken aan u als die vader die ons in de armen sluit. En wel weet hoe we zijn. Ook wel beter dan wij zelf weet hoe we bij u vandaan zijn gegaan. En u soms zo teleurstellen. Maar dat er bij u vergeving is. En liefde. Een warm en veilig thuis. En dat uw ogen vol liefde en bewogenheid op ons gericht zijn. Dank u wel dat dat zo is. Door Jezus Christus, uw eeuwige, unieke Zoon, naar ons toe kwam om alles goed te maken. Om de weg te openen naar het Vaderhuis en naar uw Vaderhart. Wij prijzen u om Jezus Christus. Wij prijzen u om de Geest die in ons woont en door wie wij mogen roepen: Abba, Papa, Vader. En om die Geest willen wij ook bidden. Nu we samen zijn gekomen als gemeente, dat uw Geest in ons midden mag wonen en werken. We zijn hier heel verschillend. Voor sommigen is het onderwerp van vandaag ook lastig. Misschien zelfs pijnlijk, als we denken aan onze aardse ouders. Heer, wilt u met uw Geest erbij zijn? Dat uw woord ons mag troosten en richting mag geven. We prijzen u, Heer. Zegent u alstublieft onze kinderen en de jongeren op hun eigen plek in dit gebouw. Zegen de mensen thuis, die ook met ons verbonden zijn. Zegent u de mensen die we missen. Misschien al zo lang. Heer, u kent hen. Wilt u op deze ochtend, op deze dag ook dicht bij hen zijn? Dat ze misschien toch ook even aan u zullen denken. Vader, wilt u heel uw gemeente zegenen op deze wereld. Wat hebben veel van onze broers en zussen het zwaar. Bijvoorbeeld omdat ze vervolgd worden. Of samenkomen in situaties van grote spanning en oorlog. O Heer, wilt u bij hen zijn. Geef dat het beter mag worden voor hen. Dat ze het mogen volhouden. Wilt u uw koninkrijk bouwen. Ook vandaag. We prijzen u, Heer. Amen. Ellen Meijer zal vandaag de schriftlezing voor ons verzorgen. We lezen eerst gedeelte uit Lucas 2, vanaf vers 41, en daarna de tekst uit Efeziërs 6.
Lucas 2. Zijn ouders gingen jaarlijks voor het Pesachfeest naar Jeruzalem. Toen hij 12 jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag, voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht. Maar hij zei tegen hen: Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. Efeze 6. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. Toon eerbied voor uw vader en moeder. Dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is. Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.
Psalm 85 gaat over een samenleving, over een land waar het goed is. Waar de mensen in harmonie leven met God en met elkaar. Waar het recht de vrede met een kus begroet. De trouw schiet op uit de aarde. Het is een prachtig beeld van hoe het leven kan zijn, mag zijn onder de zegen van God. Laten we daarover zingen met Psalm 85, vers 3 en vers 4. Straks als antwoordlied na de verkondiging zingen we van Psalm 27, vers 4 en vers 5. Gemeente van de Heer, broeders en zusters, jongeren, ouderen. Wij mogen thuis een baby verzorgen. En dat is vaak gewoon heel veel dingen doen. Luiers verschonen, hapjes geven. Zorgen dat de kleine dame niet de trap opklimt. Opletten dus. Er is heel veel te doen. Heel veel te zorgen. Maar ik heb me ook voorgenomen om elke dag even een moment met onze kleine te hebben. Om gewoon even contact te hebben. Gewoon echt even aandacht te hebben. En haar eventjes in de ogen te kijken. Zonder dat er hapjes in moeten, maar gewoon contact. Contact. Ik doe dat. Natuurlijk omdat ik dat zelf ook graag wil. Maar ook omdat ik eens een keer las in een boek over opvoeden. Hoe belangrijk dat is. Dat al in de eerste maanden, al in het eerste jaar. Dat zo belangrijk is. Dat er iemand is die jou in de ogen kijkt. En contact met je maakt. En dan ook vriendelijk en bevestigend naar jou kijkt. Dat is zo vormend, zo belangrijk. Ik ben echt geen perfecte papa, maar ik probeer dat te doen. Omdat dat zo wezenlijk is. En daar moest ik aan denken bij de voorbereiding van deze dienst. Want het gaat hier rondom het vijfde gebod over de verhouding tussen ouders, kinderen, gezinsleven. En zo'n klein voorbeeld herinnert er ons aan van hoe belangrijk je gezin is, je nest. Was er bij jou, bij u, die liefdevolle blik? Die ogen die zeiden, jij mag er zijn. We zijn blij met jou. Of was er alleen maar een boze blik of geen blik? Werd er niet naar je gekeken? Was er veiligheid en ruimte? Of was het eng en benauwd en onveilig? Gelukkig is het in veel gezinnen fijn en mooi. Maar in zoveel gezinnen is het ook anders. Meestal word je je pas daar later van bewust. Bijvoorbeeld als je in een schoonfamilie komt en denkt, kan dat ook zo? Of als je bijvoorbeeld als geadopteerd kind later gaat afvragen, waarom dan? Waarom ging het zo? Dat je op zoek gaat. Over al dat soort dingen gaat het vijfde gebod. Toon eerbied voor je ouders en je opvoeders. Het gaat over de band met de mensen die jou hebben opgevoed. Die jou zagen zitten. Of juist niet. Ik ben me er erg van bewust dat voor sommigen dit gebod een makkie is. Als je een lijstje zou hebben met 10 geboden en je zou kunnen afvinken van nou, dat gaat goed. Dan zouden heel veel mensen zeggen, vijfde, daar begin ik mee, klaar. Want als je opgegroeid bent in een prettig gezin en je hebt leuk contact of contact gehad met je ouders. Natuurlijk, ze waren echt niet perfect. Ze hadden hun fouten. Ik doe sommige dingen anders, maar eerbied? Natuurlijk. Natuurlijk respecteer ik ze. Makkelijk. En ik ben me er ook erg van bewust dat het voor anderen en niet weinigen loodzwaar is. Ik kwam ergens een verwijzing tegen naar een discussie van oude rabbijnen. En in die discussie ging het over wat is nou het makkelijkste en het moeilijkste gebod. Het makkelijkste gebod, ik zal niet vragen om het te raden, want daar komt u waarschijnlijk niet achter. Het makkelijkste gebod, Deuteronomium 22. Als je een nest aantreft, mag je wel de eieren weghalen, maar niet ook de moedervogel. Het makkelijkste gebod, volgens die rabbijn. En het moeilijkste gebod, zeiden die dus, is dit gebod. Heb eerbied voor je vader en je moeder. Dus nog moeilijker dan die geboden die ervoor komen over geen afgoden dienen. En waarom? En dat stond er niet bij, maar ik heb wel een vermoeden. Omdat het vijfde gebod zo verweven is met wie je zelf bent. En met alle relaties waar je in staat. Het staat ook aan het hoofd van een aantal geboden over andere relaties. Hoe het thuis is of hoe het thuis was, dat kleurt en stempelt op zoveel manieren hoe je naar jezelf kijkt en hoe je in relatie staat. Het is zo belangrijk, de invloed van thuis. Niet dat je, als het slecht was thuis, nooit meer daarvan af kunt komen. Gelukkig kan dat wel. Gelukkig kun je wel een nieuw begin maken, maar toch, je begint op achterstand. De relatie met ouders is complex en heel beïnvloedend voor hoe je naar jezelf kijkt en hoe je in het leven staat. En daarom kan dit zo'n loodzwaar gebod zijn. Bijvoorbeeld als het bij jou thuis niet goed was of is. Als je ouders hebt die claimen. En dat misschien wel blijven doen, ook al ben je al lang volwassen. Als je ouders hebt die dus niet doen wat God zegt. Namelijk, mensen zullen hun vader en moeder verlaten. Dan moet je dus loslaten, maar ze doen ze niet. Dat doen ze soms niet. Ze claimen. Of ze gaan echt over grenzen. Psychisch, lichamelijk of allebei. Dat kan, dat gebeurt. En dat is niet goed. Dat is dan loodzwaar. En misschien heb je wel moeten verbreken het contact met je ouders. En dan komt er zo'n preek over het vijfde gebod. En dat voelt dan als een steen op je maag. En laten we eens beginnen met te kijken naar wat zegt dit gebod nou eigenlijk? Of vooral, wat zegt het niet? Toon eerbied voor je vader en je moeder. Dat zegt dus niet dat je je ouders aardig moet vinden. Dat je warme gevoelens moet hebben over je ouders. Het is wel fijn als dat zo is. En ook wel iets wat je wenst. Maar dat wordt dus niet geboden. Er wordt ook niet geboden dat je hen, omdat het je ouders zijn, altijd gelijk moet geven. Want soms hebben ze gewoon ongelijk. En doen ze dingen die gewoon echt niet goed zijn. Er staat ook niet dat je altijd moet toegeven aan hun claims van jouw tijd, jouw aandacht. Dat staat er allemaal niet. Er staat zelfs niet dat je hen in alles moet gehoorzamen. Voor de Bijbelvasten onder ons, ik weet wel wat er in Colossenzen 3 staat. Gehoorzaam je ouders in alles. Maar dan moet je er altijd toch wat bij zeggen. Namelijk dat God daar echt ver bovenuit gaat. Handelingen 5, je moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Er zijn echt plenty situaties waarin je God meer gehoorzaam moet zijn dan je ouders. Dus dat staat er allemaal niet. Dat je ze aardig moet vinden, gelijk moet geven, hun claims moet accepteren of dat je ze altijd zou moeten gehoorzamen. Dat vraagt God niet van u als volwassen kind, van jou als opgroeiend kind. Wat staat er dan wel? Nou dit, dat je respect voor ze moet hebben. Dat je respect voor ze moet hebben voor wie ze zijn voor jou. Namelijk, jouw opvoeder. Respecteer ze vanwege hun functie. Vanwege de taak die ze van God hebben gekregen in jouw leven. Om je op te voeden en te verzorgen en te onderwijzen. Het Hebreeuws gebruikt het woord kaboot. En dat betekent, dat heeft te maken met iets dat wat gewicht in de schaal legt. Ouders leggen gewicht in de schaal. Je moet dus niet zomaar doen alsof ze irrelevant zijn. Dat je ze zomaar kunt negeren. Je moet ze dus niet verwaarlozen als ze hulp nodig hebben. Of onnodig kwetsend, denigrerend hun fouten uitmeten. Nee, want ze leggen gewicht in de schaal. Ze verdienen respect. Je zou het kunnen vergelijken, dat is misschien helemaal geen gelukkige vergelijking. Mijn kinderen zijn nog jong, dus ik kan het nog zeggen. Je zou het kunnen vergelijken met een politieman of een conrector. Mensen met een bepaalde functie, die je misschien aardig vindt, maar misschien ook helemaal niet. Die soms moeten corrigeren wat je helemaal niet leuk vindt. Maar vanwege die functie verdienen ze gewoon respect. En dat respect hebben ze, zolang ze het niet verspelen. Zolang ze geen dingen doen waardoor ze al het respect verliezen. Nou, respecteer ze om de opdracht die ze hebben, om de taak die God hen geeft. Het is dus geen absoluut gebod dat ze een totale claim op je leven kunnen leggen. Maar wel een gebod. Ze kunnen aanspraak maken op respect, zolang en in zoverre ze dat ook redelijkerwijs waarmaken. Zoals we net in de vertaalslag van de geboden hebben gelezen, geef ze al het respect die je kunt geven. Of zoals de catechismus zegt, geef ze gepaste gehoorzaamheid. En er zit een grens op. Gepast. Voor zover je het kunt. Niet absoluut. Nou, ik hoop dat dit al een beetje ruimte geeft om te ademen. Het is dus niet onbegrensd. Maar waarom dan? Waarom zouden we dat dan doen? Het past ook helemaal niet zo in onze cultuur, waar we veel meer de gelijkheid benadrukken en in veel relaties tussen ouders en kinderen is er ook veel meer een gevoel van wij trekken samen op. We doen dit samen. Het grenst soms wel wat aan vriendschap van hoe je met elkaar omgaat. Dat is toch ook mooi? Efeze 6, de tekst, noemt een aantal argumenten waarom we toch dit gebod vasthouden. Respect, eerbied voor ouders, voor opvoeders. Ik bespreek de argumenten uit Efeze 6 in een net andere volgorde. En dan begin ik bij het laatste stukje van vers 1. Daar staat nogal droog, want zo hoort het. Ja, zo hoort het. Zo hoort het. Daarvoor zitten we toch niet in de kerk om te horen hoe het hoort. Om een soort algemene moraal te horen. Achter dat zinnetje zit iets van, er is een orde. Paulus die raakt hier aan een discussie van de filosofie van zijn tijd, die ook ervan uitging, er is een bepaalde orde in het leven. God geeft een bepaalde orde waarbinnen mensen kunnen gedijen, waarbinnen het leven goed is. En eerbied voor opvoeders hoort daarbij. En dan kom ik meteen bij het tweede argument. Die orde die God geeft, zo hoort het, het is voor ons welzijn. En dat vinden we dan in vers 2. Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. Ik kan me voorstellen dat je daar blijft haken van, is dat dan zo? Als je respect toont voor je ouders, word je dan 90. En als je wat ongehoorzaam bent geweest, misschien wat minder oud. Is het niet een beetje oud-testamentisch? Ik lees het meer zo, niet zozeer van de individuele situatie, maar meer voor ons samen, in de hele samenleving. Het gaat om een goed leven. Een leven wat goed is. En ik denk dat onze samenleving dat ook wel herontdekt. Van dat een stuk orde en structuur ook tussen generaties gewoon nodig is om menswaardig en goed te kunnen leven. Dat heeft niks te maken met spruitjeslucht of oudbolligheid, maar gewoon met een goed leven. Het vijfde gebod betekent voor ons bijvoorbeeld dat oudere mensen niet moeten worden verwaarloosd of mishandeld, zoals dat in toenemende mate gebeurt. In huizen, in verzorgingstehuizen, verwaarlozing, dat er niemand naar hen omkijkt. En dat moet niet gebeuren, mensen. En daarin mogen we als kerk ook een alternatief laten zien. Zo hoort het. En zo is het goed. Zo wordt het leven een beetje beter. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld leraren niet moeten worden uitgescholden door leerlingen of door hun ouders. De catechismus betrekt het, en ik denk terecht, het vijfde gebod, op de relatie tussen mensen en allen die gezag ontvangen hebben. Scheld leraren niet uit. Het vijfde gebod betekent dat scheidsrechters niet moeten worden bedreigd of worden neergetrapt bij de cornervlag. Doe dat niet. Want ook die scheidsrechter heeft een stukje gezag ontvangen. Dat is toch zoals we het afgesproken hebben met elkaar? Dat is toch die orde? Het vijfde gebod betekent dat politiemannen en hulpverleners niet moeten worden gehinderd of getreiterd als ze hun werk doen. Zo'n samenleving waarin het goed is, waar dit soort dingen niet gebeuren, zo'n samenleving groeit vanuit gezinnen. En daarom staat het vijfde gebod voor al die andere geboden over relaties. Want in een gezin kun je een beetje leren hoe dat gaat, hoe dat werkt. Een goed leven. Met respect voor elkaar. En kinderen moeten dat dus af kunnen kijken van hun ouders. En dat is ook de taak van ouders, dat je zelf ook laat zien, ik heb ook respect. Ik steek niet mijn middelvinger op in de auto naar die politieman. Maar ik heb respect. Want ik heb zelf een Heer in de hemel. En daarom respecteer ik ook anderen die gezag over mij hebben gekregen. Dat is een kiem voor een goed leven. Dan het derde en het laatste argument. Waarom zou je nou ouders gehoorzamen? Waarom zouden we dat nou uitdragen als gemeente? Eerbied voor je ouders. Het belangrijkste argument waarom we dat in de christelijke kerk zeggen is omdat we dat doen in Christus. Efeze 6 vers 1 zegt, doe dat uit ontzag voor de Heer. Ik vertaal het wat korter, doe dat in de Heer. Gehoorzaam je ouders in de Heer. En dat betekent vanuit je relatie met Jezus. Omdat je hem kent en weet dat hij jouw Heer is, dat je dus weet dat er iemand boven jou staat. Daarom wordt ouder zijn anders en kind zijn anders. Je relatie met Jezus maakt de dingen anders. Dat betekent heel concreet dat wij het voorbeeld van Jezus willen volgen. Jezus die in de tempel bij zijn hemelse vader zat. En toch ook Jozef en Maria wilden gehoorzamen. Dat betekent ook, en nogal meer dan eigenlijk, dat je vanuit Jezus naar al jouw relaties gaat kijken. Zoals Paulus dat doet in Efeze 5 en 6. Hij heeft het over mannen en vrouwen, over slaven en hun meesters. En over ouders en kinderen. Als je Jezus kent, wordt het niet opeens helemaal anders of zo. Als je getrouwd bent, ben je nog steeds getrouwd. En als je slaaf bent, maar ook dan best kans dat je ook slaaf blijft. Alleen de manier waarop wordt anders. Als slaaf ga je niet proberen je heer onderuit te halen of te bedriegen. En als je christen bent en je hebt een slaaf, dan kun je hem toch niet mishandelen. Dan kun je hem toch niet vernederen. De manier waarop wordt zo anders. Want je weet, ik heb een Heer in de hemel. En ik ben zijn dienaar. En ik heb een Heer die mij gediend heeft. Dan wordt het leven toch echt anders. Nou, op die manier, zegt Paulus, zo wordt het ook anders. Ouders zijn nog steeds ouders, hebben nog steeds verantwoordelijkheid. En kinderen zijn nog steeds kinderen en hebben nog steeds de roeping om gewoon respect te hebben voor ouders. Maar het wordt zo anders. Want als je in de Heer opvoedt, dan ga je toch steeds kijken naar hoe is hij nou voor mij. Hij die mij vrijheid geeft. Hij die mij leiding en richting geeft. Hij die mij liefde en bevestiging geeft. Dan ga ik mijn kind toch niet overladen met onredelijke eisen. Dan ga ik toch niet mijn kind duwen in de richting die ik wil dat die opgaat. Paulus zegt, vaders, maak je kinderen niet verbitterd. En dat gebeurt als je je kind in jouw richting duwt. Krijg je verbitterde mensen van, doe dat nou niet. Zo gaat de Heer toch ook niet met jou om. En voor kinderen, volwassen of opgroeiend, heb eerbied voor ouders in de Heer. Hun gezag over jouw leven is niet absoluut. Nee, Jezus is jouw Heer. Maar de Heer geeft hen wel een stukje gezag. Nou, respecteer dat voor zover dat kan. Dan ga je je ouders niet onderuit halen of belachelijk maken. Dat past daar toch niet bij. In de Heer wordt alles, nou ja, de verhoudingen worden niet direct anders, maar het krijgt zo'n andere sfeer, een andere manier. In de Heer. Wat gaan we met deze preek doen? in de komende week? Nou, dat is denk ik heel verschillend. Voor wie in een harmonieus gezin leeft, waar natuurlijk wel eens wat is, is het misschien gewoon eens iets om over te hebben met elkaar. Over te bespreken, te bepraten. Van hoe doen wij dat nou eigenlijk? Voor ouders, hoe is mijn opvoeding? Zie ik mijzelf als kind van de vader? En hoe bepaalt dat de manier waarop ik vader of moeder ben? En voor kinderen, Jezus is mijn Heer. En wat betekent dat voor hoe ik reageer op mijn ouders? Wat ze van me vragen? Antwoorden kunnen heel verschillend zijn, maar het is iets om gewoon over na te denken. Misschien ook om over te bidden. Ook voor als je al een volwassen kind bent. Kun je danken voor wat je ouders hebben gegeven? Nou, soms kan dat echt niet, maar vaak kan dat wel. Kun je echt dankbaar zijn voor wat je ouders je hebben meegegeven? En van daaruit, zoals de catechismus zegt bij dit gebod, ook geduldig zijn met de zwakheden van je ouders. En wat nou als het echt niet goed zit? Ik kan me dat voorstellen, misschien wel jongeren hier. Dat je denkt, ja, dit onderwerp, ik heb echt het idee dat het zoals het bij ons thuis gaat niet goed is. Of misschien heb je daar je aarzelingen over. Klopt dit nou wel? Zoals het hier gebeurt? Nou, ik zou jullie dan willen bemoedigen om er eens gewoon over te praten. Het kan. Je kunt het vijfde gebod overeind houden, respect voor ouders, en toch eens met iemand praten. Een vertrouwenspersoon op school, in de kerk hebben we ook vertrouwenspersonen, en jeugdassistenten. Praat er eens over met iemand. En voor volwassenen die terugkijken op ouders, of misschien nog levende ouders hebben met een moeizame relatie. Hoe doe je dat dan in de praktijk? Vijfde gebod. Ik denk aan een woord van Jezus in Lucas 6. Die zegt, laat los. En je zult losgelaten worden. Laat los. Je kunt ook vertalen vergeef. Dat is ook een heel beladen woord in dit verband. Want hoe kun je nou sommige dingen vergeven? En als dat van de kansel wordt gezegd, dan oeh, wat is dat moeilijk. Doe het voor jezelf. Omdat dat ook is wat God in de schepping heeft gelegd. Dat je op een gegeven moment je losmaakt van vader en moeder. En dan zijn er nog 1001 lijntjes die de band met die ouders in stand houden. En misschien nog wel steeds de stem die zegt, je doet het niet goed. Dat mag jij niet doen. Maar probeer je toch los te maken. Misschien duurt dat jaren, misschien duurt dat een leven lang, maar probeer je los te maken. Dat mag ook. Je kunt het respect houden voor goede dingen die er misschien ook waren, maar je mag ook verder gaan. Omdat je uiteindelijk vooral een kind bent van de Vader. En het respect voor ouders is respect in de Heer. Niet absoluut. Maar door Jezus. Door Jezus mag je loslaten en verder gaan. Laten we daarvoor samen nu bidden. Dank u dat u onze hemelse Vader bent. Dank u, Heer, dat u van jongs af aan ons kent, dat uw oog vol liefde en verbondenheid op ons rust. Dat u ons van jongs af aan ziet als uw schepsel. Je mag er zijn. Dank u wel, Heer, dat u ons van jongs af aan laat opgroeien in relatie, ook met andere mensen. Waardoor ons leven kan groeien en tot bloei kan komen. Dank u, Heer, voor ouders, voor opvoeders, voor wat ze ons mee hebben gegeven. In alle onbeholpenheid soms, want ouders zijn ook maar gewoon kinderen die kinderen krijgen. En toch, voor alle waardevolle dingen willen wij u danken. Heer, we willen u ook bidden voor wie heel intens of een beetje die liefdevolle blik, die waarderende woorden heeft gemist. Omdat de ouders er niet waren, of omdat ze er wel waren, maar niet echt ouders voor ons zijn geweest. Heer, wilt u ons dan helpen om een stuk los te laten in Christus en ons te hechten aan u, onze hemelse Vader, en om dan verder te gaan, hoe moeilijk dat soms ook is. Heer, wilt u ons helpen om ook hulp te zoeken, want dit zijn dingen waar je vaak niet alleen uitkomt. Geef alstublieft mensen op ons pad. Mensen die we vertrouwen. Mensen met wie we dit een stukje kunnen delen. Dat vragen we u en we danken u voor uw woord. In Jezus' naam. Amen. We zingen op Psalm 27, vers 4 en vers 5. In de voorbeden wil ik een aantal dingen voor Gods aangezicht brengen. In de eerste plaats wil ik een aantal namen noemen. De naam van Luard van der Ploeg, die in de afgelopen week de afsluitende operatie in verband met darmkanker heeft ondergaan. Het is allemaal goed gegaan en hij is nu herstellend. Dus daar wil ik voor danken. Ik wil bidden voor John Payton, die op dit moment in het ziekenhuis verblijft. Hij werd opgenomen met een zware longontsteking. En Asako verblijft op dit moment in Japan. Dus dat was heel vervelend en ook voor Noël ja, een pittige week, kan ik me voorstellen. Het gaat nu beter. Hij is herstellend. Maar laat ook weten van liever nog geen bezoek. Want hij heeft echt de energie nodig om er bovenop te komen. En als het allemaal zo blijft gaan, dan zal hij in de loop van deze week naar huis komen. En we mogen danken met Johan van der Wiel. Want Johan werd afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen vanwege een licht infarct. Het is allemaal goed gegaan en het herstel gaat ook goed. En daarom willen we vooral danken dat het zo is verlopen. Verder wil ik in het gebed ook het volgende noemen. En ik doe dat met enige terughoudendheid. Maar het gaat over een groep van 18 jongeren in onze gemeente. Kinderen, einde basisschool, begin middelbare school. Die dit seizoen met groot enthousiasme begonnen aan Rock Solid. Alleen er is een probleem gekomen. Er is gewoon echt te weinig leiding. Het is zo'n succes dat er gewoon meer leiding nodig is. En die is er niet. Dus eigenlijk is de club nu gestopt. En ik wil daarvoor bidden. En mijn terughoudendheid heeft ermee te maken dat ik niet iemand wil manipuleren. Maar ik wil wel aan God vragen of hij ons, als het toch kan, mensen wil geven. En het hart wil geven om dit te gaan doen. En je moet het niet doen als je gewoon echt weet, ik ben al veel te druk. En je moet het ook echt niet doen als je weet, werken met kinderen. Ik heb een heleboel gaven, maar dat niet. Moet je het ook niet doen. Maar misschien, en dat hoop ik, dat God toch mensen op ons pad brengt. Het zou toch wel heel fijn zijn als deze club kan doorgaan. Daar wil ik dus voor bidden. En we zullen bidden voor de verbondenheid als christenen in deze stad. En ook voor onze roeping in Eindhoven. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel. Dank u wel dat we bij u mogen komen. Dat u ons oproept om te bidden zonder ophouden. Nou kan dat in letterlijke zin natuurlijk niet. Maar we willen wel echt steeds weer, en ook steeds een beetje meer, in gebed vertrouwen op u. Ons leven delen met u. Om zo te groeien in vertrouwen. In afhankelijkheid van u. En om zo ook te ontdekken, Heer, hoe u ons in het gebed steeds wil zegenen. Soms met precies die verhoring die we zochten. En soms op zulke andere manieren dat we er verbaasd van staan. We zoeken u hier in het gebed. Wij danken u voor Luard van der Ploeg en Helene dat alles goed is gegaan. We bidden Heer om verder herstel en vertrouwen. Wij bidden u Heer om uw zegen over onze broeder John Payton in het ziekenhuis. Dank u wel dat u hem hebt gedragen en bewaard. En wilt u ook hem verder herstel geven van energie. En dat u ook bij Asako zijn en Noël. En het hele gezin zegenen, Heer. We bidden u, Heer. En we danken u met onze broeder Johan van der Wiel en Atti. Dat alles goed is gegaan in de afgelopen week. Dat u ons leven draagt. En wilt u vertrouwen geven voor de toekomst. We bidden u Heer voor die zieken, lichamelijk, psychisch, die we nu niet bij namen noemen. Maar u kent hen, Heer. Laat uw licht in hun leven nog eens stralen. Wilt u gezondheid geven en kracht. We bidden u, Heer, voor onze relaties. We bidden u, Heer, voor huwelijken waar het stormt, waar het zoeken is, waar er pijn is en verwijdering. O Heer, houdt u ons vast? Wilt u een weg wijzen waar wij zelf geen uitkomst zien? Vader, wij willen u danken voor onze jongeren. Zoveel kinderen en tieners en jongvolwassenen die u zoeken, die met een stuk enthousiasme bezig zijn met u, op de catechezen en in de clubs. Dank u voor hen. Maar vader, we zitten met een probleem. We hebben een groep kinderen, jongeren, die graag Rock Solid willen doen, maar nu zoeken we leiding. Dat lukt niet. Dat is uw wil daarin. Zou u alstublieft toch een weg willen wijzen? En ja, misschien ons ook laten zien als er een taak voor ons is. Wilt u dat dan duidelijk maken? En ons de vrijmoedigheid daarvoor geven? En ook de tijd en de energie. Heer, wij danken u voor deze stad. Zoals in de Bijbel staat over een andere stad. U heeft veel mensen. Ook in deze stad. Mensen die u kennen. Mensen die u zoeken. En mensen die u nog niet zoeken. Maar op hen heeft u ook een oogje. U ziet hen, Heer. Wilt u alstublieft de kerken, de gemeentes in deze stad zegenen. Dat wij in alle bescheidenheid en misschien heel klein toch zijn zoals u, Jezus, ons bedoelt. Een lichtend licht, een zoutend zout, een stad op een berg. Wilt u geven dat we elkaar als gisteren mogen vinden. Zegen deze week, een week van eenheid, waarin er op verschillende avonden gebeden zal worden, dat er vanuit gebed iets moois mag ontstaan. Juist ook voor deze stad. Dat uw naam wordt geëerd. En Christus, zijn liefde en zijn redding mag schitteren in deze stad. Dan bidden we ook, Heer, voor onze eigen zoektocht daarin. Het open gemeenteproces. U kent onze verlangens daarin. U kent onze aarzelingen erbij. Wilt u ons voorgaan, Heer? En ons de weg wijzen. Dat vragen we u, Heer. En wij danken u. In de machtige naam van Jezus Christus, onze Heer. Wij loven en prijzen u om zijn naam. Amen. Nog even als herinnering. De kinderen van de kinderbijbelgroep, die blijven boven. De tienergroep komt straks wel terug. Maar in verband met de toelichting bij het Johannesproject zullen de kinderen in de kinderbijbelgroep blijven. Er is nu gelegenheid om onze gaven te geven. Daarna zal ik de geloofsbelijdenis uitspreken en zingen we als slotlied lied 136. zijn niet de eersten die geloven en ook niet de enige. We zijn verbonden met die grote groep van mensen die ons voorgingen en die op dit moment wereldwijd delen in hetzelfde geloof in Jezus die verrezen is en leeft. In verbondenheid met elkaar willen we nu ons geloof belijden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. De zegen wordt ons gevraagd om weer even onze plek in te nemen voor de toelichting over de stand van zaken van het Johannesproject. We mogen de zegen van onze God met ons meedragen. De Heere zegene u en hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie vrede.
Aanstaande dinsdag hebben we een gemeentevergadering waarin we uitgebreid zullen praten over de begroting van dit jaar en van de komende jaren. En u kunt zich voorstellen dat een van de belangrijke onderwerpen daarbij is de Johanneskerk. Nou, er zijn nieuwe ontwikkelingen. Die zullen daar uitgebreid aan de orde komen en er kunnen er vragen gesteld worden en discussies. Maar vandaag wilden we graag u allemaal toch op de hoogte brengen van de stand van zaken. De kerkraad is er heel enthousiast over en wij willen u ook erbij betrekken, want het gaat ons allen aan. Vandaar deze sessie waar veel mensen aanwezig zijn en waarin u allemaal kunt horen wat de gang van zaken en de stand nu is. Er is dus straks geen discussie, er is alleen maar een presentatie van het team Daarna mag u gewoon naar huis of hier koffie drinken en zelf praten. En mocht u toch vragen hebben, dan zijn altijd de mensen van het team en zelfs kerkraadsleden nog aanwezig. En die kunt u dan aanschieten. Maar niet in deze vergadering. Het woord is aan Johan Dirksen.
Goedemorgen gemeente. Fijn dat u allemaal nog even blijft zitten. Het Johannesproject. Het Johannesproject is een verhaal van lange adem. En wij doen dat met een team. En in alles wat we zo langzamerhand hebben meegemaakt, krijg je momenten van groot enthousiasme. En ook wel eens momenten die ik zou willen karakteriseren als Johannesmoeheid. Wij hebben dat gehad. Ik heb daar ook over gesproken met de kerkenraad. En ik denk dat het bij u ook wel eens een keer zo is. Dat je zegt van nou, wordt het nog wat. Wij hebben dus momenten gehad dat we zelf ook dachten van nou, hoe komt dit nog goed? Maar wij zitten op dit moment in een periode waarin we een aantal ontwikkelingen om ons heen hebben gezien. Waar we... ons eigenlijk hebben afgevraagd hoe is het mogelijk dat dan toch de hele zaak weer zo mooi vlot komt. En we zijn momenteel eigenlijk weer net zo enthousiast als in het begin. En dat wil ik eigenlijk vanmorgen ook graag met u delen. We hebben dat ook met de kerkenraad doorgenomen in een tweetal sessies. Die ook inmiddels heeft uitgesproken dat ze er helemaal achter staan. Maar omdat het zo'n lang verhaal is, denk ik dat het goed is om eventjes terug te gaan in de tijd. Waarom wilden we dit eigenlijk ook allemaal maar weer? Nou, zie ik dat inmiddels het mooi weer is geworden. Is het goed zichtbaar? Anders dan doen we even de screens. Ik weet niet of dat zo... Gebeurt niet veel. Wil jij het even? Zo zeggen, daar is... Er is waar in de automatisering geïnvesteerd in de tijd. Dus dat moet lukken, hè? Waarom zoeken wij eigenlijk een grote kerkgebouw? Nou, dat is ten eerste omdat we graag meer zitplaatsen willen hebben. Onze huidige zaal is toch vaak wat aan de krappe kant. En soms ook niet, maar vaak ook wel. Natuurlijk helemaal in het bijzonder als we bijzondere diensten hebben. En als we willen groeien, ja, dan zul je toch ook wel ruimte moeten hebben. Want als je dat niet hebt, ja, dan weet je van tevoren dat groei een hele moeilijke zaak wordt. Dit zou het antwoord kunnen zijn. We willen ook graag meer zaalruimte hebben. Waarom? Nou, kinderen hoeven dan niet meer naar een andere locatie voor de crèche. Een hele hoop mensen die merken daar eigenlijk niks van, omdat je geen kinderen meer hebt in die leeftijd. Maar voor de ouders die daarbij betrokken zijn, is dat eigenlijk een crime. Zoveel gesleep en gedoe. Het zou toch veel mooier zijn als dat allemaal onder hetzelfde dak kan plaatsvinden. Ook voor vergaderingen en jeugdactiviteiten is het toch wel best fijn als je wat meer ruimte hebt dan wat we nu hebben. We zien soms ook dat nu eigenlijk noodgedwongen een aantal groepen met een klein bandje ertussen, wat eigenlijk meer symbolisch is dan echt een wand, moeten werken in één ruimte. En ook als je als gemeente nieuwe initiatieven wilt ontplooien, dan is daar veel vaak ruimte voor nodig. Nou, in de Johanneskerk, daar zijn minimaal 6 mooie zalen aanwezig waarin je heel veel dingen kunt doen. En zeker als je wat nieuws wilt gaan doen. We willen ook graag een betere ontmoetingsruimte voor na de kerk, als we met elkaar koffie drinken. Dat kan dan ook in één ruimte, hoeft niet meer verdeeld te worden. Als er kleinere bijeenkomsten zijn, dan hoef je daar niet de kerkzaal voor te gebruiken. En ook als er bijzondere diensten zijn, is het toch best fijn als je wat extra ruimte ter beschikking hebt. En u kent die zaal die naast de kerkzaal zit in de Johanneskerk, die geeft heel veel extra mogelijkheden. Hoe is het project tot nu toe eigenlijk verlopen? Nou, we zijn ooit begonnen met een project, hebben daar een presentatie over gemaakt. Dat was in 2012. Toen hebben we het verhaal laten zien waar we gezegd hebben, nou, we kunnen die kerk nu eindelijk kopen. Want heel lang is dat niet bespreekbaar geweest met de PKN, maar nu wel. Dat leidde dan tot een overeenkomst met een koopcontract waar voorwaarden in zaten. En dat liep allemaal af met een deadline van 1 juni 2013. Het was moeilijk om kopers te vinden. Er is wel het een en ander voorbij gekomen voor onze kerk. Maar dat was dan vaak toch kleinere genootschappen die ook niet over de financiële middelen beschikten om de kerk te kopen. Maar uiteindelijk meldde zich dan de Trinity Church. En we hebben toen een plan gemaakt om te kijken of we met de middelen die zij hadden toch een plan konden krijgen wat doenbaar was. Nou, daar heeft de gemeente toen heel enthousiast op gereageerd. Er is voor €320.000 aan toezeggingen bij elkaar gekomen. Maar helaas in een later stadium haakte de Trinity Church dan toch nog af. Omdat ze met name de verdiepingszaal te klein vonden voor de groeiplannen die zij hadden. Nou, toen hebben we officieel, omdat de deadline verliep, het contract moeten ontbinden. Maar toch hebben we toen met de PKN contact gehouden. En hebben zij ook aangegeven dat ja, ze eigenlijk het ook wel vonden dat er nog meer energie in moest. Om toch te kijken of we andere mogelijkheden konden vinden. Wij hebben toen in de zomer nog voorstellen gedaan om onze kerk in te ruilen als het ware op de Johanneskerk. Dat zijn een aantal zaken waar ze wel naar gekeken hebben. Maar toen hebben ze toch als antwoord gekomen van nou, dat doen wij toch liever niet. Maar we hebben nog wel een ander voorstel. En dat voorstel hebben we met elkaar besproken in een aantal rondes. En dat heeft dan tot een conceptovereenkomst geleid. En hoe ziet die eruit? Want dat is dus het voorstel waar we nu van vertrekken. De verkoopprijs van de Johanneskerk die is naar beneden gegaan. En die is uiteindelijk terechtgekomen op 950.000. Dus we zijn vertrokken. Via onderhandeling ooit op 1,2 terechtgekomen. Dat zit nu op 950. En dat is inclusief het orgel van de Johanneskerk. De 950 is op te splitsen in twee stukken. Wij betalen €650.000 bij de overdracht van de kerk. En dan blijft er nog een 300.000 over. Dat moeten we zien als een soort erfpachtkanon. Dat is een constructie waarin dan eigenlijk de grond nog in eigendom blijft van de PKN. En je daar een soort rente over betaalt. Dat heet met een duur woord een erfpachtkanon. En daar hebben we in principe 10 jaar de tijd voor om dat tweede bedrag van 3 ton te betalen. Dat betekent dus dat eigenlijk samen moet vallen met de verkoop van onze kerk. Dus in concreto hebben we 10 jaar de tijd om dit gebouw te verkopen. En tot die tijd blijft dat geld dus geleend van de PKN eigenlijk. Die rente die we moeten betalen voor dat uitstaande geld, voor die 3 ton, dat start met 2%. Loopt dan elk jaar met 1% op en stabiliseert dan ergens rond de 5%. En als er verkocht wordt en de opbrengst van dit gebouw zou uitkomen boven de €400.000, dan hebben we afgesproken dat dan de meeropbrengst 50-50 wordt gedeeld met de PKN. We hebben ook eerst zo'n constructie gehad in de allereerste contract wat we hadden om ook een beetje betrokkenheid op elkaar te houden. De kansen overigens dat meer dan 4 ton wordt, die zijn niet groot, zoals wij nu de markt inschatten. En nu moet er worden overlegd, zowel binnen de PKN, maar ook bij ons, om te kijken of we dit plan kunnen steunen. Nou, ik wil een indruk geven over hoe dat financiële plaatje eruit kan zien, wat erbij hoort. De eerste stap, dat is dus de stap waarin wij werkelijk gaan kopen. Dan zal het kerkgebouw gekocht worden voor €650.000. We zullen dan daar wat kosten rondom hebben, want je hebt natuurlijk overdrachtskosten, er zijn makelaarskosten en zo. Er moet nog wat aan de inventaris gebeuren. Wij nemen onze stoelen overigens gewoon mee. Dat zit in de deal inbegrepen. En dat we dan nog wat aanvullingen moeten doen. Er zal wat aan de audio en het videostuk moeten gebeuren. En we hebben een lijst gemaakt met het team, met een aantal deskundigen, van wat er aan de Johanneskerk moet gebeuren qua verbeteringen. En dat kun je onderverdelen eigenlijk in echt noodzakelijk onderhoud en dingen die gewoon mooi zouden zijn om te kunnen doen. We pakken eerst alleen de noodzakelijke dingen en die hebben we begroot op rond de €150.000. Daar zal dus de kerkzaal zelf niet echt veel mooier van worden, maar het zijn echt dan die meer technische dingen. De keuken wordt vergroot, alle zalen worden opgeknapt en een aantal van dat soort zaken. Dat betekent dus een totale kostenpost van rond de €900.000. U begrijpt, er zitten natuurlijk een hoop aannames in het verhaal, dat kan niet anders, maar we hebben dat geprobeerd zo goed mogelijk te doen. Als we dan kijken naar wat hebben we dan eigenlijk in onze kas. Nou, dan hebben we dat onderverdeeld in een aantal zaken. We hebben een algemene reserve. De boeken zijn nog niet helemaal gesloten over afgelopen jaar, maar we denken dat in de buurt van de 180 zal uitkomen. We hebben een onderhoudsreserve. En daar kunnen we ook nog iets uithalen. We hebben een huisvestingsfonds waarin gespaard is. En dan komt de grootste aanname die we doen. We gaan ervan uit dat er van de originele toezeggingen die we hebben gezien bij de vorige ronde, er toch minimaal weer een toezeggingenniveau komt van 250.000 euro. Die aanname zit hierin en dan kun je zeggen, dan hebben wij dus aan totaal aan eigen middelen 480.000 euro. En dat betekent dat er dan nog een gat is wat gefinancierd moet worden van 420.000 euro. Hoop cijfers, maar dat is de benadering. Dan is er natuurlijk een tweede stap. Die komt op het moment dat wij erin slagen om ons gebouw te verkopen. Nou, dan moeten we dus die 3 ton betalen van de grond. Daar zullen ook nog wat kosten omheen zitten. Neem dat nou op 330.000 en als je het een beetje afrondt, nou, dan zeg je, het zou toch mooi zijn als we voor onze kerk minimaal 350.000 euro kunnen krijgen. Nou, de officiële taxatie van het gebouw ligt veel hoger, maar we hebben gewoon gezien in de afgelopen periode dat deze kerk verkopen is een hele moeilijke zaak. We hebben met een aantal makelaars hebben we het nu bekeken. Maar 10 jaar en dan minimaal 350, dat lijkt de deskundigen toch zeker een zeer haalbare kaart. Wij gaan er dus vanuit in het voorstel dat wij het ons moet lukken om dit gebouw voor minimaal 330.000 euro om uit de kosten te komen zullen verkopen. En in die periode dat wij de kerk nog niet verkocht hebben, betalen we een rente over het uitstaande bedrag die oploopt van 2 naar ongeveer 5%. Nou, als we nu dat kostenplaatje eens gaan projecteren op onze normale kosten, dan heb ik daarvoor de cijfers gebruikt uit de conceptbegroting voor 2014. Omdat alles zo lang loopt, alles was gebaseerd op 2013. Maar ja, je kunt nu niet meer met cijfers van 2013 aankomen natuurlijk. Dat is wat vreemd. Dus heb ik 2014 genomen. Een begroting die nog besproken moet worden is op dit moment ook niet zo belangrijk. Want het gaat er eigenlijk om wat het verschil is tussen die begroting zoals we hem nu hebben en die begroting waar dan de Johanneskerk bij in zit. En dat zijn de 2 kolommen die u ziet. Er zijn dus verschillen in huisvestingskosten. Want we zullen een tijdje dus 2 gebouwen hebben. Er zijn uiteraard grote verschillen in de hypotheeklasten. Want we gaan voor de Johanneskerk een hypotheek moeten afsluiten. En we zullen ook die erfpachtrente, zal ik maar zeggen, moeten opbrengen. Voor gemeentewerk en voor prediking heeft dat verder niet consequenties. Het zijn eigenlijk die 2 posten waar de grote verschillen zullen ontstaan. Nou, dan ziet u onderaan het totaal van uitgaven. En dat moeten we even vasthouden. Normaal laat je een begroting op 1 pagina zien. Maar omdat ik een groot lettertype moest gebruiken, omdat het anders onleesbaar wordt, heb ik het even over 2 pagina's verdeeld. Dit is de uitgavenkant. Onthoudt u die 259 en nog wat. Dan ziet u hier de inkomstenkant, want die moet natuurlijk ook weer in balans zijn. Dus onderaan de streep ziet u weer datzelfde bedrag. Maar nu gaan we omhoog rekenen. Want als je weet dat je dat aan inkomsten zult moeten hebben om het plaatje rond te krijgen, dan gaan we kijken van nou, wat voor inkomsten hebben wij. Dan zijn er, omdat we de Johanneskerk dan in ons eigen bezit hebben, een aantal nieuwe inkomstenbronnen. En dat is onder andere de opbrengst van de gsm-antennes die daar in de mast zitten. Dat levert per jaar ongeveer 15.000 euro op. Er zijn net weer hele nieuwe installaties ingekomen. Dus de kans dat dat nog jaren doorloopt is toch groot. Daar liggen overigens ook gewoon contracten onder van een aantal jaren. De Johanneskerk wordt ook verhuurd. Er is een Koreaanse kerk die erin kerkt. En er zijn nog wat andere mensen die hem gebruiken. Dat levert op jaarbasis ongeveer 6.000 op. We zijn ervan uitgegaan dat als wij een gebouw hebben wat leeg staat, dat we dat dan ook toch minimaal kunnen verhuren. Daar hebben we eerst maar eens 3.000 euro voor aangenomen. We hebben dat voorzichtig gedaan. En we hebben ook een eigen pastorie die verhuurd wordt. En die levert ook jaarlijks huur op. Nou, als je dan doorrekent, dan kun je uitrekenen dat wij dus 228.027, dat is valse nauwkeurigheid hoor, want zo nauwkeurig kunnen we het natuurlijk nooit allemaal berekenen, maar het geeft een idee. We zullen dus rond de 228.000 euro dan aan vrijwillige bijdragers moeten hebben om dat plaatje kloppend te krijgen. En dat moet u dan vergelijken met die 208 die daarnaast staat. Dat verschil is 20.000 euro en daar hebben we het nu over. Wat zijn dan de conclusies als je dit ziet? Wij hebben om het Johannesproject volgens dit voorstel wat er nu ligt te kunnen laten slagen het volgende nodig. Ongeveer 6% verhoging, waarbij we er dan van uitgaan wat mensen nu al bijdragen aan het huisvestingsfonds. dat blijft. Dat blijft dus en dan daarbovenop is er 6% nodig voor het Johannesproject. Dat kan omlaag als wij niet 250.000 euro aan giften binnenkrijgen in de ronde die we weer gaan organiseren. Maar het originele bedrag wat toegezegd is en dat was 320.000 euro. Dan kunnen we minder hypotheek nemen, dat betekent minder rente en dan blijft het plaatje, dat wordt lager. Het kan nog lager worden als we erin slagen om dit kerkgebouw op een wat meer structurele manier te verhuren. Tegen een redelijk marktconforme huur. Dan wordt namelijk het gebouw geen kost, maar het begint een opbrengst te worden. De grondaankoop die moet binnen 10 jaar plaatsvinden. En daarover betalen we dus in de tussenliggende tijd een bedrag van 2-5% per jaar. En zolang dat gebouw niet is verkocht, dan gaan we proberen om dit gebouw maximaal te verhuren. En daar wil ik graag 2 kanttekeningen bij maken. De eerste is, wij zijn op dit moment in onderhandeling met een kerkgenootschap van Colombiaanse origine, die geïnteresseerd is om dit gebouw te huren voor 3-4 jaar. Met daarnaast de optie dat ze het willen kopen. Ze willen het eigenlijk heel graag kopen, maar moeten in de tussenliggende tijd eigenlijk ook zichzelf laten zien dat er voldoende groei is van de gemeente. Daar is al een semi-huurcontract opgezet. En ook prijzen voor het kopen van de kerk hebben we het al over gehad. Maar ja, ik kan daar natuurlijk niet iets met zekerheid over zeggen. We zijn nog steeds bezig. We hebben afgesproken dat we 30 maart met elkaar daar de knoop over doorhakken. Maar ze zijn erg enthousiast. En daar zit niet alleen een kleine groep in Nederland achter, maar daar zit ook een financiering van de moeder in Colombia achter. Dan moet hij. Laat ik daar nou eens verder niet op reageren. Maar het zijn erg enthousiaste mensen, dat kan ik echt zeggen. We zijn ook bezig en de realiteit dwingt ons natuurlijk om alle mogelijkheden die er zijn te onderzoeken. Wij weten dat als dat doorgaat, dat die mensen geen prijs stellen echt op het orgel. Het blijkt overigens ook, als we met makelaars praten, dat mensen die over het algemeen belangstelling hebben voor dit gebouw, dat toch heel anders bekijken dan wij dat zouden doen. En daar moet je wel echt heel realistisch in zijn. Want zij zeggen, hoe groot dacht u dat de kans was dat hier ooit weer een kerkgenootschap in komt? De makelaars zeggen, wij kijken naar hoeveel caravans passen hierin. Ja, om het maar even heel breed te maken. Die kijken echt van, wat is het gebouw? En die zeggen, het is van alle kanten benaderbaar. Je kan overal gaten inmaken, er kan een tussenvloer in. Oh, daar kun je wel iets mee met zo'n gebouw. En dat realisme moet je hebben als je dit gebouw echt wilt verkopen. Want de kans dat er een kerkgenootschap inkomt is heel klein. En als het je dan lukt, en dan kom ik toch even weer terug op de link die ik hiervoor aanhaalde, dan is dat toch wel weer een extra. Als je kunt zeggen, nou, het gebouw wordt uiteindelijk ook weer gebruikt waar het uiteindelijk voor gemaakt is. Wel op een andere manier, maar toch. Dus wij kijken of we dat orgel kunnen verkopen. Daar zijn mogelijkheden voor. Dat hebben we al wel gezien. Dus die zijn we ook aan het onderzoeken. Dit gaat niet helemaal geweldig, maar goed. Ik heb ook probeert iets te zeggen over de timing. Maar dat is natuurlijk een vraag die een hele hoop mensen hebben. En wij ook. Op. Daar is die. Er is één pad en dat is het beslissingspad van ons als gemeente. Hoe komen wij uiteindelijk tot een beslissing? Nou, er ligt een conceptovereenkomst met de PKN, die is beschreven. Die ligt nog niet vast in een heel officieel document, maar dat is een kwestie van een paar dagen en dan is dat zo. Eerst is natuurlijk het Johannesteam zelf die ernaar kijkt van is dit iets wat we durven te brengen naar de gemeente toe? Heeft dit echt voldoende realiteitswaarde en kunnen we daarachter gaan staan? Nou, dat punt dat is eigenlijk allang bereikt toen we de zaak in elkaar gezet hebben. hebben gezegd van ja, dit is eigenlijk toch wel heel mooi dat er weer zoveel beweging in zit dat we weer in een domein terechtkomen wat realiseerbaar is. We hebben het toen voorgelegd aan de kerkenraad, dat is eigenlijk in 2 slagen besproken, die ook gezegd heeft unaniem van wij staan hierachter. En dan is natuurlijk de gemeente aanzet. Nou, dit is de eerste slag die we doen, eerst maar eens voorlichten, waar hebben we het over, hoe ziet dit plan eruit? En dan gaan we op de gemeenteavond, komende dinsdag, veel meer ruimte geven aan vragen, om nog weer meer details te geven, om echt een stukje interactie met de gemeente te hebben over dit plan. Wat we daarna gaan doen, dat is dat we met alle mensen die in de eerste slag ooit een toezegging hebben gedaan van ik wil bijdragen, die gaan we allemaal weer individueel benaderen en vragen van wilt u dat nog steeds of wilt u iets anders, wilt u misschien minder, wilt u misschien wel meer. En we gaan natuurlijk ook kijken naar de kring, mensen die eerder zeiden van nou liever niet. We gaan iedereen nog weer een kans geven natuurlijk om te zeggen nou als je mee wilt doen heel graag. Dat wordt allemaal gecheckt, dus daar is wel wat tijd voor nodig, maar dat is in een aantal al weken is dat goed te doen. En dan gaan wij als NGK natuurlijk officieel onze positie bepalen. Vinden we dat we dit moeten doen of niet? Dat is onze besluitvorming. Dan is er natuurlijk ook de PKN, en ik heb al eens vaker gezegd, dat is wat gecompliceerder. Op dit moment ziet die route er zo uit dat de kerkenraad Algemene Zaken, dat is eigenlijk een overkoepelende kerkenraad, die heeft een voorgenomen besluit genomen dat ze het ondersteunen. Daarvoor is eerder afgelopen week al een beslissing gekomen van de kerkrentmeesters. Dat is eigenlijk een soort supercommissie van beheer die alle beheerders van de individuele wijken bij elkaar brengt. En dat voorgenomen besluit, dat is nu net deze week vertrokken naar de 2 gemeentes die direct betrokken zijn. De Johannesgemeente en de Kruispuntgemeente. Dat is ook de reden waarom wij pas vandaag met u kunnen praten. Want we hadden afgesproken dat we dat synchroon zouden doen. En anders krijg je een hele hoop cross-cross effecten. En dan is de communicatie onbeheersbaar geworden. En dan gebeuren er misschien dingen die we allemaal niet willen. En dat is ook niet netjes. Dus vandaar deze timing. De Johannesgemeente en de Kruispuntgemeente die krijgen daar uiteraard wat tijd voor. Daar staat ook in de procedures van de PKN is dat allemaal netjes uitgeschreven, dus die hebben daar bepaalde reactietijd voor. Dan komt die reactie terug bij de Kerkenraad Algemene Zaken en die zet dan hun voorgenomen besluit om in een definitief besluit. Nou, en dan kunnen we in feite gaan spreken van een definitieve overeenkomst. Dat definitieve besluit, ik heb gisteravond nog gebeld met de voorzitter van de Kerkenraad van de PKN. Daar verwachten zij ergens tweede helft maart toch wel uit te komen. En dan moeten we natuurlijk alles echt op scherp gaan stellen. De zaak moet helemaal beschreven worden. De target voor de definitieve overeenkomst op zijn laatst die we gesteld hebben is 1 mei. Als het eerder kan, zullen we het uiteraard eerder doen. Maar je moet een aantal van deze processen zorgvuldig doen. Want anders dan loop je een risico dat er toch weer klachten overkomen, procedures die bij de PKN worden opgestart. En je moet dit in 1 keer goed doen, want anders wordt het een enorme langdurige zaak waar niemand baat bij heeft. Dus er moet vooral heel veel gepraat worden. Want het is voor de beide gemeentes best ingrijpend. U weet mogelijk, de Morgenster, dat is het gebouw waar nu het Kruispuntgemeente in zit. Er is besloten deze week dat in het gebouw van de Morgenster de nieuwe of de Johannesgemeente komt. En dus zal de Kruispuntgemeente een nieuwe huisvesting krijgen. Daar moet naar gezocht worden. Daar zijn al wel wat dingen over gedaan binnen de PKN. Maar daar ligt natuurlijk een punt. Ja, ik weet. Het is niet voor niks dat ik ook die fases laat zien wat we allemaal besproken hebben. Goed, dit is dus in een iets versimpelde vorm het besluitvormingstraject. En die dingen zijn gedaan. Ja, dus kunt u ook mooi zien wat nog moet gebeuren. Maar de smileys betekenen in dit geval, daar is een positief besluit. Dus we zullen natuurlijk, als er voortgang te melden is, hier best wel weer op terugkomen. Dus of je het leuk vindt of niet, je zult mij daar nog wel weer eens een paar keer zien staan voor de dienst. Ja, dit is eigenlijk de grote vraag die we aan u hebben en waar we in de komende weken een antwoord op gaan vinden. Durven we die stap te zetten? En dan daarbij eigenlijk ja, de vraag van, is dit ons nieuwe kerkgebouw? Ik dank u.
Tot dinsdag. Even wachten. Er is iemand die iets wil vragen. Dat kan bijna niet, maar goed, Gerard mag alles. De vraag is van Gerard, of eigenlijk een dringende oproep, om nu te bidden voor het project. Ja.
Zullen we bidden? Vader, wij leggen ook dit bij u neer. Heer, wat hebben we al vaak aan u gevraagd? En wat is er veel gepraat? Wat is er gezocht naar mogelijkheden? En dank u wel dat u ja, onze commissie daar ook steeds de moed en het vertrouwen voor gaf. Maar we zitten nu echt op een punt dat we het ook uit handen moeten geven. Er wordt van ons wat gevraagd. En hier wilt u ieder van ons de wijsheid geven om te kijken of dit uw wil is. En of we eraan bij kunnen dragen. En wilt u alstublieft ook de beide PKN-gemeentes zegenen. Heer, wat is het voor hen ook een moeilijk proces om een gebouw los te laten, om te moeten verhuizen. Heer, er zitten vragen achter en ook misschien wel een stuk pijn. Heer, zegen alstublieft deze gemeentes. Heer, we willen het proces in uw handen leggen. Wilt u het zegenen, Heer, en het zo leiden dat we het gebouw mogen krijgen? Maar vooral dat we zien dat u ons leidt. Dat we op de plek zullen zijn, kerk kunnen zijn, waar u ons roept. Ja, Heer, wij vertrouwen op u. In Jezus' naam. Amen.